Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Het eerste vers van Psalm 85. uit Gods woord wordt u gelezen uit het evangelie van Johannes, 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. Wij noemden u Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. En vooraf lezen we uit de catechismus zondag 16, waarna we nog zingen van Psalm 85, het tweede vers.
Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is Hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat Hij waarachtelijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Genoemd Johannes 19, te beginnen bij vers 17 tot en met vers 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan, der Joden, zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Ze zeiden dan tot elkander, zo laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens dien zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
Dan gaan we nu zingen van Psalm 25, de verzen 8 en 10. Psalm 25, daarvan vers 8. Zie op mij. In gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. En het tiende vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. En wat er verder volgt, de versen 8 en 10 van Psalm 25. Geliefden, de tekst voor deze avond, deze goede vrijdag, is uit Johannes 19 en daarvan de versen 26 en 27. Johannes 19, de versen 26 en 27. En daar lezen we: Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En dan wilden we stilstaan bij liefde tot in de dood. Liefde tot in de dood. En dan drieërlei. Ten eerste liefde van Maria. Ten tweede de liefde van Christus. En ten derde de liefde van Johannes. Dus nog een keer, liefde tot in de dood. Ten eerste de liefde van Maria. Ten tweede staan we stil bij de liefde van Christus. En ten derde de liefde van Johannes. Ja, goede vrijdag. Als de breuk in het paradijs niet geweest was, maar ja, dan was het allemaal heel anders geweest. De breuk in het paradijs, waardoor de kloof ontstaan is tussen God en de zondaar. De breuk die ervoor zorgde dat de goddelijke toren vanwege de zonde moest worden geblust. En hoe? Dat was niet direct duidelijk toen dat gebeurde in het paradijs. Dus Gods toren vanwege de zonde, dat nu de eeuwige vloek op de mens kwam te liggen. Dus in Adam liggen we allen tezamen rechtvaardig onder het oordeel. Dat is geen hardheid, maar dat is de werkelijkheid. Liggen we rechtvaardig onder het oordeel van God. Nou is het noodzakelijk voor u en voor mij dat we oog krijgen daarvoor vanuit de schulddoorleving. En dat mogen we elkaar wel toewensen op Goede Vrijdag. Schulddoorleving. Maar ook schulderkenning. Want alleen langs die weg kan schuldvergeving plaatsvinden. Dus dat we daaraan ontdekt worden. Wij zijn mensen die van nature God en de naaste haten. Die geneigd zijn tot alle kwaad. Gelukkig doen we niet de hele dag kwaad, maar we zijn wel geneigd tot alle kwaad. Onbekwaam tot enig geestelijk goed. En kunnen we zelf iets tot de zaligheid aanbrengen? Doordat we netjes naar de kerk gaan op Goede Vrijdag? Nee. Wij kunnen geen nagelschrapsel aanbrengen tot onze zaligheid. Dus we zijn alles kwijt. Maar vandaag is het Goede Vrijdag. De eeuwige borg die zich borg gesteld heeft van eeuwigheid heeft zich gegeven. En hij heeft de rekening betaald, de schuld betaald. Er zijn 7 kruiswoorden. In Johannes 19 worden ze geloof ik allemaal weergegeven. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar begint het mee. En dan tot die moordenaar, weet u wel, aan het kruis. Heden dan zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan het derde kruiswoord, dat is onze tekst. Dus dat de Heere zegt tegen Maria, zie uw zoon. En tegen Johannes, zie uw moeder. En dan krijg je, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan de vijfde, mij dorst. En de zesde, die kennen we allemaal, de kinderen ook. Het is volbracht. In het Grieks één woord. En dan eindigt het met, in uw handen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus 7 kruiswoorden. En als je ze goed gaat bekijken, er worden wel eens preken overgehouden, hè? Ieder kruiswoord een preek. Soms in de Lijdensweken, dat is wel mooi. Iedere week 1 kruiswoord dat behandeld wordt. Maar als je die goed gaat bekijken, dan zie je dat ook de 3 ambten van Christus daarin weerspiegelen. Dus bijvoorbeeld, nou dat eerste, hè, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft natuurlijk met zijn priesterschap te maken. Vergeven. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat ziet op zijn koninklijke bediening. En dat derde kruiswoord, onze tekst. Zie uw zoon, zie uw moeder. Dat heeft te maken met het profetische. Hoe het in de toekomst ook voor hen zal zijn. Dus dat is meer profetisch. De 3 ambten. De zorg voor de toekomst. In het eerste kruiswoord komt Christus vooral als voorbidder naar voren. In het tweede krijg je de vrijspraak. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En in dat derde, onze tekst, zou je kunnen zeggen, daarin komt naar voren onderhoudende en bijblijvende en achtervolgende genade. Dat werd vroeger wel vaker gezegd. Dominee Lamijn bijvoorbeeld. En die had het dan over onderhoudende, bijblijvende en achtervolgende genade. Nou, dat zit in dat derde kruiswoord, dacht ik zo. Maar wat zit er ook in dat derde kruiswoord? De onuitsprekelijke middelaarsliefde. Want dat is eigenlijk onder woorden niet te brengen. Dat kunnen we niet. Dat is onbevattelijk. Onuitsprekelijke middelaarsliefde van Christus. En dat heeft natuurlijk te maken met de liefde van God tot zijn volk. En de kracht daarvan vind je terug in zijn gerechtigheid. En het sieraad van die liefde vind je terug in zijn goedertierenheid. Gerechtigheid, goedertierenheid. Dat moet je bij elkaar houden als het gaat over God. De vrede wordt met een kus van het recht gegroet. Op Goede Vrijdag, mensen, liggen recht en genade heel dicht bij elkaar, hè? Genade door recht. De vrede wordt met een kus van het recht gegroet. Dus waar ooit het recht Gods en de toorn van God vanwege de zonde naar voren komt, nou dan is het wel op Golgotha. Want de zoon van zijn eeuwige liefde wordt gekruisigd. Maar waar ook ooit de liefde van hem openbaar komt, dan moet je ook zijn bij Golgotha. Dus recht en liefde. En dan moeten we niet vergeten dat die liefde, dat die ook in de eerste plaats eigenlijk op zichzelf gericht is. Dat de Heere ook op zijn eigen eer aanwerkt. En natuurlijk, daar gebruikt hij ook mensen voor, gelukkig. Maar dat het gericht is op het wezen van God. Maar ook naar buiten toe openbaart hij zijn liefde tot de schepselen, tot de mensen. Rechtvaardig liggen ze onder de vloek en het oordeel. Maar daartoe heeft de Vader het liefste wat hij had gegeven. En dat wordt al aangekondigd in het Oude Testament. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Waarin je dus terugvindt de menselijke natuur en de goddelijke natuur. Zwaard, ontwaak, opdat mijn hand zich zal wenden tot de kleinen. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden, staat er in de profetie van Zacharia. Nou, een van die kleinen is Maria. En die staat daar bij het kruis. Ze kon maar niet wegkomen bij dat kruis. Want haar zoon hangt aan dat kruis. Dus, u kunt zich voorstellen, dan kun je niet wegkomen. En dat is de zoon die ze onder haar hart gedragen heeft. Nou, zou een vrouw haar zuigeling kunnen vergeten? Nee toch? Dus, daar staat ze bij het kruis. En ze gevoelt de liefde in haar hart. Ten diepste wordt ze getrokken door de liefde van God. Want hij is altijd de eerste. De liefde Gods. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus, ja, je kunt zeggen dat dat kindeke, dat nu de zoon is van Maria, die trekt haar met zijn goddelijke liefde. Ja, een kind, hopelijk komt dat niet voor, maar het komt wel eens voor dat een kind zijn eigen vader en moeder verguist, vertrapt. Dat is natuurlijk niet best. Maar een rechtgeaarde vader en moeder zal zijn kind, wat er ook mee gebeurt en wat hij ook doet, niet vertrappen. Ik denk aan die gelijkenis van de verloren zoon. Hè, dat kennen we allemaal. En dan staat die vader, die staat toch gedurig op de uitkijk of die jongen weer terugkomt. Hè, en David, nou, Absalom die stond naar zijn leven. Die heeft hem veel kwaad en ellende berokkend. Maar als hij dan het bericht krijgt dat die Absalom overleden is, dan roept hij het uit. Mijn zoon, dat ik in uw plaats gestorven ware. En Hagar, weet je wel, Hagar, Ismaël kwijnt weg. Oh, dat. En dan komt ook de liefde van Hagar openbaar. En de zorg voor die Ismaël. En hier, bij het kruis, op Goede Vrijdag, Maria. Door een godswonder heeft ze Christus ontvangen van de Heilige Geest, nietwaar? Een nederige dienstmaagd die genade heeft gevonden bij God. En die vanuit de begeerte ook onderwijs mocht verkrijgen van de engel Gabriël. Want ze vroeg, hoe zal dat toch zijn? Hoe kan dat nou? Waar ik geen man bekend heb. Hoe kan dat nou? Dus, en maar dat vroeg ze niet uit ongeloof, zoals Zacharias, die een teken vroeg, weet u wel. Maar het was vanuit de verwondering dat ze dat zei. En toen kwam het woord tot haar uit de mond van Gabriël, waarop zij verwachting heeft gekregen. Ach, ze was zwanger van de belofte. En het is ook geschied, hè. Misschien dat hier ook wel mensen zijn die zwanger zijn van de belofte. Die een bepaalde verwachting hebben, in geestelijke zin natuurlijk. Hoe zal dat vervuld kunnen worden? Nou, als het van de Heere is, zal het vervuld worden. Maar het gaat niet buiten de barensweeën om. Een geboorte gaat niet buiten de barensweeën om. Dus er gaat altijd wat aan vooraf. Nou, dat is in het geestelijke ook. En Maria, die heeft zichzelf wat dat betreft helemaal overgegeven in het vertrouwen. En dan zegt ze, mij geschiede naar uw woord. En dan voelt u daarin wel de onderwerping. Dan zal ik u volgen in de weg die u aanwijst. Mij geschiede naar uw woord. Ze had geen tegenwerpingen, ze protesteerde niet. Hoewel ze niet alles begreep. Nee. Alles wat gezegd werd, dat begreep ze niet direct. Maar ze bewaarde die woorden in haar hart. Doen wij dat ook, als we het niet gelijk begrijpen. Maar wel die woorden bewaren in ons hart. Overleggende. Ze legde de dingen die ze gehoord had naast elkaar. En ze vergeleek ze met elkaar. Overleggende. En weet u wel, 33 jaar geleden, toen kwam ze dus bij Elisabeth, bij haar nicht. En dat was ook zo'n wonderlijke begroeting. Want het kindeke dat sprong bij Elisabeth in haar buik. Een wonderlijke begroeting tussen die twee. En Maria heeft Christus nog niet gezien. Ze gevoelt het wel. Natuurlijk, als je in verwachting bent enzovoort, en je merkt het wel. Maar zij heeft Christus nog niet gezien. En dan begint ze de lofzang al te zingen. Wat zingt ze dan? Mijn ziel maakt groot de Heere. Ze maakt hem al groot, nog voordat hij zich geopenbaard heeft. Ja. Mogen wij ook doen, proberen. Ik denk aan een bekommerd volk, dat uitziende is naar zijn komst in het hart. En ze hebben over hem gehoord, en ze werden er wel eens warm van, maar het moet nog vervuld worden. Ja, en ze hebben wel eens een stem gehoord, door het woord vanzelf, en toch vragen ze zich af, wie zijt gij toch, Heere? Wie bent u toch? Maar de belofte die ligt er dan. Maar u weet, tussen het verkrijgen van een belofte en de vervulling, nou ja, daar ligt wat tussen. Er kan heel wat tussen liggen. Maar houd aan, grijpt moed en houd vol in de gebeden. En in het leven van Maria is het dus ook barenstijd geworden. En toen mocht ze hem aanschouwen, hè, en ze mocht hem in de armen nemen, en vertroost mocht ze worden, mede door datgene wat de herders zeiden, en de wijzen uit het oosten, enzovoort. En, och, wat was dat een zoete tijd voor Maria. Dat begrijpt u. Dat ze dat allemaal mocht horen en meemaken. Maar ook Maria moest leren dat een geboren koning nog geen leidende koning is. Je kunt veel onderwijs krijgen in de profetische bediening aanvankelijk, maar in de verdere weg moet het oog ook geopend worden voor de priesterlijke arbeid van Christus. En ook Maria moest het een en ander natuurlijk nog leren. Je leert niet alles op één dag. Het moet naar het kruis toe. Ja, het moet naar het kruis toe. Dat betekent aan onze kant een stervend leven. Een stervend leven. Ja, sterven aan de wereld, de zonde, de ongerechtigheden, mijn eigen ik, dat hoogmoedige bestaan. Een mens moet er helemaal tussenuit. Dus dat betekent een stervend leven. Kent u dat? Dat het leven ligt achter de dood. Dat is eigenlijk in het kort Goede Vrijdag Pasen. Hè? Het leven ligt achter de dood. Dus ik moet met alles, moet ik de dood in. Pasen ligt na Goede Vrijdag. Gelukkig kort na Goede Vrijdag. Het duurt niet zo lang. Maar het ligt er wel achter. En dat is het onderwijs dat ook Maria van Simeon heeft ontvangen. Hè? In Simeon die daar in de tempel staat. En die spreekt op dat moment woorden die Maria natuurlijk ook nog niet begrijpt. Het zwaard zal door uw ziel heen gaan, zegt hij. En wat zegt hij nog meer? En Christus, en hij zal tot een val en tot een opstanding gesteld worden. Ja, betekent dat allemaal? Dat op dat moment, het bleef allemaal een beetje beschouwend nog. Hè? Ze begrijpt het niet, maar ze bewaarde die woorden in haar hart. Bovendien, ook na ontvangen genade, luisteren wij liever naar schone beloften dan naar bedreigingen. Maar die staan ook in Gods woord. Niet alleen beloften, maar ook bedreigingen. Maar ja, wij zijn liefhebbers van onszelf. Maar nu staat ze bij het kruis. Dat vloekhout. Ach, en dan de zoon. En je zoon hangt aan het kruis. Dus wie zal de smart van Maria kunnen peilen? Eigenlijk bij het sterfbed van haar zoon. En ze kan hem niet helpen. En ze kan zijn dorst niet lessen. En ze kan die wonden niet verzorgen. En ze kan die naaktheid niet bedekken. En de insecten die om hem heen, die kan ze niet wegjagen. Nou, ga maar door. Dus er gaat een zwaard door haar ziel heen. Een zwaard, het zwaard van Gods gerechtigheid, die heen gaat wijzen, die neerkomt op Christus. Maar die gaat ook door de ziel van Gods kerk. Niet tot betaling in het leven van Gods kerk, maar tot ontdekking. Het zwaard van Gods gerechtigheid. Nou, daar staat Maria. En hoe zal ze dat uithouden? Normaal gesproken, dan is het dat een moeder of een vader dat kind helpt, ondersteunt. Maar hier is het andersom. Dus het kind ondersteunt de moeder. En hier hangt aan dat kruis niet in de eerste plaats haar kind, maar haar zaligmaker, haar koning. En boven dat kruis staat geschreven, weet u wel, Jezus de Nazarener, koning der Joden. Kun je lezen? Maria de moeder. Maar zij moet ook leren dat achter de dood het leven ligt. Achter het kruis de kroon. Ja, kent u dat boek? Kruis en kroon. Gaat over Jozef, maar ook over de meerdere Jozef. Achter het kruis de kroon. Dus zalig worden gaat voor de kerk des Heren anders dan ze gedacht hadden. Ja, zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn wegen gans anders dan onze wegen. Maar goed, dit is dan ten eerste hè, iets over de liefde van Maria. Maar nu de liefde van Christus. Dus de liefde van Maria, dat openbaart zich bij, onder andere, bij het kruis van haar zoon. Maar ze wordt ondersteund door de liefde van Christus. Waarschijnlijk is ze op dat moment weduwe, Jozef die gestorven is. En ze heeft die andere, die broers van de Heer Jezus. In Johannes 7 kun je daar wat van lezen. Die waren het niet zo met hem eens. Dus die stonden daar niet. Daar had ze niet zoveel plezier van. Die andere zonen die ondersteunen haar niet. Dus die Maria, eenzaam ben ik. En verschoven. Er gaat een zwaard door haar ziel heen. Het is de liefde van God in Christus gemeente om de kerk in die weg te leren, te onderwijzen, om ze dicht bij hem te trekken. Ontdekkend licht des geestes verkrijgen ze dan, en dat is profijtelijk. Al eerder is het dat een prikkel van dat zwaard, zo zal ik het maar noemen, door Maria heen gegaan is. Al in het begin. Christus is geboren. En dan, dan treedt daar die Herodes op, die kindermoordenaar. En dan moet ze vluchten met Jozef en dat kindeke. Dus het gaat door de vernedering naar de verhoging. Door het lijden naar de heerlijkheid. Ze had de veronderstelling in die zoete gemeenschap te kunnen blijven. He, met die herders en die wijzen uit het oosten en wat ze zeiden en zo. En Simeon en Anna. Maar er komt een engel die zegt naar Egypte. Vluchten. Want Herodes die kan optreden. Dus de koning is nauwelijks geopenbaard. En dan blijkt dat er geen plaats is voor hem, maar ook niet voor hen die in dat heilgenot mogen delen. Ze moeten vluchten. Zouden Jozef en Maria zich vergist hebben? Ach gemeente, het werk des Heren, na de hartelijke belijdenis die je hebt mogen doen, wordt altijd op de proef gesteld. Dus het godswerk wordt beproefd. Wat zegt Comrie ook alweer in een van die hoofdstukken in de eigenschappen? Het geloof is een genade die beproefd wordt. Ja, en dat wordt hier ook, dat gebeurt hier ook. Dus de verlosser die moet voor een moordenaar, voor Herodes, gaan vluchten. Wat een raadsel. Wat een raadsel. En een verklaring wordt niet gegeven. De Heere die geeft geen verklaring van zijn verborgen raad. Maar God vraagt om te volgen. Door het bezaaide, door het onbezaaide, door wegen van kruis en druk. Blind in de toekomst, maar ziende in het gebod. En de Heere die gaat dat volk de weg wijzen. En die kerk die is, dat hebben ze niet gewild, dat hebben ze niet uitgezocht, maar ze moeten die weg gaan. Hè? Dus wie iets van het kinderke gezien heeft, die gaat in het leven meestentijds niet vooruit, maar die moet achteruit. Het gaat op een weg tegen vlees en bloed in. En dan is er dus beproeving en zelfverloochening. Het was een moeilijke weg voor Maria, dat begrijpt u. En een wonderlijke weg. Het is wel groot dat ze het heeft leren aanvaarden. met de hulp des Heren. En dat de verborgen omgangen steeds voor haar duidelijker werden. Lessen voor Maria. Al in het begin, na de geboorte. De tweede prik van dat zwaard kwam, denk ik, die tweede prik, toen de Heer Jezus 12 jaar was. Weet je wel, die geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel, te midden van die schriftgeleerden. En Jozef en Maria zijn hem aan het zoeken en dan hebben ze hem eindelijk gevonden. En dan zegt Jezus, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Ja, dat had u toch kunnen weten. De engelen hebben ervan getuigd. En de herders die hebben het verkondigd. En het is geopenbaard. Het lag toch voor de hand dat ik in de tempel zou zijn. U hebt overal gezocht. En als laatste eindelijk ook een kijkje genomen in de tempel. Maar het was toch logisch dat ik daar zou zijn. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Dat zijn de dingen van de tempel. Want de dingen in de tempel die wijzen op het offer dat hij zelf zal gaan brengen. Dus de dingen mijns vaders, dat is eigenlijk de dienst van mijn vader. En in het algemeen zou je kunnen zeggen de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. De Heer Jezus is gekomen als zaligmaker om dat volk te brengen van het grootste kwaad. Wat zegt Hellebroek ook alweer? Van het grootste kwaad, dat is de zonde, tot het hoogste goed. Dat is de gemeenschap met de Heere. En dan zal er één wil zijn. De wil van God is ook de wil van God de Zoon. Dat is één. Bij ons ligt dat heel anders. Maar hij wil het welbehagen van de Vader volvoeren. Hij heeft altijd zijn eigen wil verzaakt en verloochend. Maar hij heeft steeds de wil van zijn hemelse Vader op het oog gehad. Al in de stilte der eeuwigheid. Toen de Vader hem verordineerde om middelaar te zijn. En toen heeft hij het al toegezegd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal me met mijn hart borg stellen voor dat doenwaardige volk. En daarom ben ik, Maria, in de dingen mijns vaders. Niet alleen lerende en onderwijzende, maar ook horende en ondervragende. Oh, daar komt hij als profeet weer naar voren. Maar ook het priesterlijke werk in die tempel, want hij is bezig met die dingen mijns vaders, die offers en dat altaar enzovoort. En zo heeft hij zijn middelaarschap aangekondigd, dat hij als een lam ter slachting geleid zal worden, als een lam. Nou, voor Maria, die kreeg dus onderwijs in dat zwaard, een zwaard zal door uw ziel heen gaan. Daar kreeg ze ook weer onderwijs. Nog meer? Nou, we zouden ook nog kunnen noemen die bruiloft te Kana. Weet u wel? Die bruiloft, en dan is het Maria, de wijn is op. En nou ja, er moet toch ook wel wat wijn zijn, wat te drinken. En dan wendt ze zich tot haar zoon. Ze is bewogen met de nood. Ze heeft zorg voor de mensen. En dan doet ze een beroep op haar zoon. Dat is een mooie trek, hè? Dat je niet in de eerste plaats naar de buurvrouw loopt, maar ze komt bij de Heere terecht. Ze doet een beroep op zijn almacht. En toch krijgt ze een vermanend antwoord, licht vermanend, hè? Want dan zegt de Heere vrouw, wat heb ik eigenlijk met u te doen? Maar hij geeft ook liefdevol onderwijs. Hij zegt in de eerste plaats niet moeder, dan ook al, maar hij zegt vrouw, hier bij het kruis ook. Maar Toen ook al, bij die bruiloft te Kana. En er lag liefde in, gemeente. Vrouw, zegt hij. Net als in het derde kruiswoord. Dus Maria, want wat bedoelt hij eigenlijk? Maria moet leren afstand te doen van haar moederschap. Ze is wel moeder van hem, maar in de eerste plaats dat ze gaat zien, het is mijn koning, mijn zaligmaker. Dus ze moet afstand leren doen van het kind van vlees en bloed. En dan krijgt ze onderwijs in. En bovendien, Maria, zegt hij, mag je je niet inlaten met datgene wat de Vader mij voorschrijft. Want dat moet geschieden. Dus Maria, die moet er buiten vallen. Nou ja, daar is de Heere vrij in. Dus vrouw, ze moet geestelijk afstand leren nemen, eigenlijk afscheid nemen. Dit is een einde van haar moederschap. De bloedbanden worden als het ware doorgesneden. Afscheid van vlees en bloed. En zo gaat er een zwaard door de ziel van Maria. Maar in het bijzonder bij het kruis, gemeente. Waarboven staat Jezus de Nazarener. De koning der Joden. Hij is buiten de legerplaats geleid, aan het hout gehangen, een vloek voor God en voor de mensen. En nu raakt Maria ook nog haar moederschap kwijt. Ze kan niet langer meer steunen op de belofte, maar ze moet hem leren kennen als zaligmaker en als fundament van de zaligheid en van haar behoud. Dan moet het zwaard er doorheen. En zo ziet Christus gemeente ook op de kerk. Als hij aan het kruishout hangt, ziet hij zo op de kerk. In borgtochtelijke liefde. En hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Hij bedoelt Johannes. Zie uw zoon, Johannes. Dat je voor hem dan zorgt, als het ware als was het je zoon, om hem bij te staan. Maar Christus neemt afscheid en hij gaat Maria van haar moederschap afbrengen. Ze heeft een zaligmaker nodig. Dus ze zal de gevoelige tegenwoordigheid van hem, zijn aanwezigheid, moeten missen. En ze moet leren dat de rechtvaardige door het geloof moet leven. Dus de Heer Jezus neemt afscheid van haar als moeder. Maar als vrouw, gemeente, dan is hij eeuwig met haar verbonden. En wat een middelaarsliefde openbaart Christus dan ook aan het kruis houdt. En dan hebben we nog één gedachte, dat is de liefde van Johannes. Maar we zingen eerst uit 116 het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig, de Heer is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. 2 en 3 van Psalm 116.
Thank you.
Dus nu nog ten derde de liefde van Johannes. Nou, die heeft natuurlijk gehoord wat Christus gezegd heeft. Zie uw zoon. Met andere woorden, de zorg voor hem. Maar ook, zie uw moeder. Alsof je, alsof het je moeder zou zijn. Zo voor haar zorg dragen. Met de liefde van je hart. Nou, hij wordt wel genoemd de apostel der liefde, hè? Johannes. En je leest ook telkens, toch een paar keer, de discipel dien Jezus lief had. Dien, naamvals en Jezus lief had. Dus Jezus had Johannes lief. Andersom natuurlijk ook. Maar in de eerste plaats, de Heere die Johannes zo lief heeft. Tot drie keer toe staat er discipel. Want Johannes die staat niet zo graag op de voorgrond als hij zijn evangelie schrijft. Hij heeft het over de discipel. Niet zijn eigen naam, een beetje op de achtergrond. Maar bij het avondmaal lag hij in de schoot van Jezus. Bij het kruis betoont hij de liefde. Maria die krijgt in geestelijke zin een zoon. Johannes in geestelijke zin een moeder. Ja, we zeggen het ook wel eens in het spraakgebruik. Hè? In het geestelijke leven, in geestelijke zin, dat is een moeder voor mij geweest. Of een vader voor mij geweest. Maar Johannes die krijgt dus in geestelijke zin een moeder. Zie uw moeder. Maar ook Johannes moet afscheid nemen. Dus Maria, die moet haar moederschap prijsgeven. Hoewel zij de gezegende onder de vrouwen genoemd wordt en is. En nu moet ze afstand nemen. Waarom? Opdat aan de gerechtigheid Gods voldaan zal worden. Opdat de schuld betaald zal worden. Ook voor haar zonde wordt betaald. En ook Johannes die moet leren wat Christus doet. Johannes die kan zelf niets. Het ligt buiten mij. Hij staat ook zwijgende bij dat kruis. Hij staat er wel bij, maar hij kan zelf niks inbrengen. Maar wel, wat een liefde. Wat een liefde ook in het hart van Johannes. Maar de oorzaak, de bron, de liefde van Christus. Johannes die is nooit vergeten dat hij samen met Andreas, dat de Heere zich aan hen openbaarde. Want jaren later dan heeft hij het er nog over. Het was omtrent de 10e uur, zegt hij dan. Want toen gebeurde het, is hij nooit vergeten natuurlijk. Er zijn dagen in het leven, ja die vergeet je allemaal. Hoeveel dagen bent u niet vergeten? Ja, je kan niet alles onthouden natuurlijk, maar er zijn toch dagen die je niet vergeet. He, je trouwdag, als je zover mocht komen, nou dat vergeet je natuurlijk niet. Of de geboorte van je eerste kind, dat vergeet je natuurlijk niet. Of de sterfdag van je vader of je moeder of van je man of van je vrouw, vergeet je niet. Toen je belijdenis deed voor in de kerk en je met vrezen en beven je ja-woord uitsprak, vergeet je ook niet. Maar er zijn veel dagen, ja die vergeet je. Maar Johannes die is het nooit vergeten, het was omtrent de 10e uur. En nu ziet hij het vervuld. Datgene wat Johannes de Doper toen ook zei, hè, Johannes 1, Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want als een lam werd hij ter slachting geleid. En Johannes is natuurlijk ook nooit vergeten op die berg ter verheerlijking, weet u wel. Toen de Heere zijn macht en zijn majesteit openbaarde, ook aan de discipelen. En toen was hij heel dichtbij. Toen heeft hij iets van zijn heerlijkheid laten zien. Hij is ook nooit vergeten de opwekking van dat dochtertje van Jairus. Maar hij is ook nooit vergeten dat de Heere daar kroop in de hof van Gethsemane. Als een worm en geen man. Smaad van mensen, veracht van het volk. En hij is nu de laatste van de discipelen die daar bij het kruis staat. En hij is er getuige van. Zie, uw moeder. Gemeente, de grondslag voor de gemeenschap der heiligen onderling is te vinden in de gemeenschap met God. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk, enzovoort. Hoe is het met de gemeenschap der heiligen bij ons? Nou, ja, ik lees er wel van in boekjes en zo. En nog niet zo lang geleden dat de mensen elkaar opzochten. En ze hadden iets ervaren en dat wilden ze toch kwijt. En dan had je onderling wat gemeenschap. Over de dingen die de Heere gedaan had in het leven. Hoe is het met de gemeenschap der heiligen? Dus dan moeten we de hand in eigen boezem steken. Er is nogal veel tweedracht in onze dagen, eerlijk gezegd. Ja, ook kerkelijk. Verdeeldheid. En waar ligt nou de wortel van de tweedracht? Misschien wel omdat we ver van het kruis af leven. Of dat we nooit bij het kruis gestaan hebben. Ja, Maria die wilde natuurlijk dat zwaard ook niet door haar ziel. Daar heeft ze altijd tegen gevochten. 33 jaar lang. Maar zalig zijn ze die het mogen verliezen. Want de vastigheid van de kerkgemeente is gefundeerd in het kruis. Nou, zo hebben we dus iets gehoord van de liefde van Maria, van Christus en van Johannes. Wat onderscheiden, maar de bron die ligt in de liefde van God tot het volk. De wortel, gemeente, is in de liefde van de Vader, van de Zoon en van de Geest. Te vinden. Dat is de verkiezende liefde van de Vader, de verdienende liefde van de Zoon en de toepassende liefde van de Heilige Geest. Ja, want de Vader heeft verkoren en de Zoon heeft gekocht met de prijs van zijn dierbare hartenbloed. En die Geest die werkt, die zorgt, die gaat toepassen. En het laatste woord tot mensen gericht van de Heer Jezus voordat hij sterft is hier. Zie uw moeder, de lijdende en stervende Christus die tot het laatste toe zou je kunnen zeggen als de medelijdende hoge priester bezig geweest is. Hij heeft zorg voor Maria. Hij heeft zorg voor Johannes, hij heeft zorg voor zijn kinderen en zij zullen komen. Hij zegt, ik wil en zij zullen, want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom ik zal u trekken met koorden van goede tierenheid. Maria en Johannes die kunnen niks doen met de ervaringen en de bevindingen van vroeger. Dat was wel zoet en natuurlijk en je denkt eraan terug. Maar die door de geest bearbeid zijn, zeker. Maar ze zijn geen grond voor de zaligheid. De enige grond voor de zaligheid ligt in Christus. Bekommerd volk, Dus de noodzaak is om vastigheid te vinden, niet in je gevoel, al gaat het niet buiten het gevoel om natuurlijk, maar de vastigheid ligt in Christus. Maar wat doet de Heere? Hij zet het zwaard erin. Je moet aan al die dingen sterven om het leven te vinden in hem die het leven heeft aangebracht. Het waren toen bange dagen voor de kerk. Nu ook hoor. Maar toen zeker. De Heer Jezus gestorven, begraven. En ondanks alle bevindingen, alles wat ze meegemaakt hadden, ze waren hem kwijt. En de schuld die bleef over. Maar de rekening is betaald op Goede Vrijdag. Hij heeft de gerechtigheid verworven. En Christus heeft de gerechtigheid verworven, aan Gods recht voldaan op Goede Vrijdag. Maar het moet natuurlijk wel worden toegepast. Dat gebeurt met Pasen. Dus hij is middelaar van verdiensten, maar hij is ook middelaar van toepassing. En dat geschiet. Ja, de gerechtigheid die verworven wordt. En dan wordt het Pasen voor Maria, voor Johannes, voor al dat volk, nietwaar? De kwitantie die betaald is, die wordt dan uitgereikt, zeggen we wel eens. De gerechtigheid die wordt toegepast. En mogen dat uit louter genade ook in ons leven het geval zijn. We moeten gaan eindigen, zie ik. Zo stonden we een ogenblik bij het sterfbed van de Heer Jezus. Het zal je sterfbed maar zijn. Aan een kruishout. Het is een sterfbed. Een ruw houten kruis. Het is groot, gemeente, als aan een sterfbed, dat je aan een sterfbed staat van een geliefde. En die kan zich en mag zich onvoorwaardelijk overgeven in de handen van een gekruisigde Christus. En die liefdesbanden die overtreffen alle aardse banden, aardse liefdesbanden. En de Heere die geven te verstaan de diepte van de wonden der zonden die we met ons meedragen. Maar ook de diepte van Gods genade, de rijkdom van Gods genade. En kinderen? Simeon die zei dus met dat kinderke in zijn armen in de tempel, van die val en die opstanding. Dit kinderke zal gesteld worden tot een val en tot een opstanding. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, wie niet voor hem is, die is tegen hem. Dus of je valt, en dat is een val die voor eeuwig is, of het is opstaan dat we mogen leven tot eer van zijn grote naam, tot een val, tot een opstanding. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Ja, hoe kom ik daaraan? Smeken, bedelen, vragen. Of de Heere je onderwijs wil geven in je tegenstand, je opstand, je zonde, maar dat je ook een nieuw hart mag ontvangen om hem te leren kennen en hem te mogen volgen. Door alles heen, om aan zijn gezegende voeten terecht te komen. De Heere geven dat, jong en oud. En ook die mensen die thuis hebben meegeluisterd. Goede Vrijdag. En daarna volgt Pasen. Maar het gaat niet buiten Goede Vrijdag om. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, u gaf het nog een ogenblik na te denken over de stervende Christus. Aan het kruishout op Golgotha, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar ook opgestaan. En het leven aangebracht en daarom Als we nu wat kennis mogen hebben aan hem, dan mag je kennis hebben aan het leven. En daarom dat we niet zouden rusten, voor en al eer we rust hebben gevonden in hem die de grote rustaanbrenger van de kerk is, de Heer Jezus Christus. Gedenkt u de gemeente, Heere, met de broederskerkenraad, wilt u ondersteunen, sterken, genade schenken, wilt u ons alle goed en nabij zijn, ook onze broeder die zijn werk heeft op het Binnenhof, in de Tweede Kamer, wilt u ook hem met de zijnen gedenken en de anderen die dat werk mogen verrichten, maar wilt u daartoe kracht en wijsheid verlenen. Gedenk ons zo tezamen, we vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. En dan gaan we nog zingen van 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt, het vierde van Psalm 32. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.